Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, vers 1. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de brief van apostel Paulus aan de Filippenzen. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 2 van 1 tot 11. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Filippenzen 2 vanaf vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke beweging en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij mocht eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doe geen ding door twisting of ijdele eer, door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En iegelijk zie niet op het zijne, maar iegelijk zie ook op hetgeen dat der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd en gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. In de gedaante gevonden als een mens, heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
Gemeente, zingen we nu samen het tweede vers van Psalm 45. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijke rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Psalm 45, vers 2. Gemeente, met Gods hulp wil ik deze middag voor u een preek lezen van de Engelse puritein John Flavel. De tekst kunt u vinden in Filippenzen 2, vers 8. Het gedeelte dat u is voorgelezen, Filippenzen 2, vers 8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Laten we samen zingen van Psalm 8, het eerste, vierde en vijfde vers. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt? En vers 5, Psalm 8, vers 1, 4 en 5, en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
tekstwoorden vindt u dus in Filippenzen 2 vers 8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. U weet hoe Christus bekleed werd met drie ambten. Het ambt van profeet, priester en koning. Hij ontving die ambten om het gezegende plan van onze verlossing uit te voeren. Om dat te kunnen doen, moest hij zowel diep vernederd als hoog verhoogd worden. Zowel zijn vernedering als zijn verhoging worden ons in deze tekst door de apostel voorgesteld. Wie hoog wil bouwen, moet een diep fundament leggen. Christus moet een geheel eigen heerlijkheid hebben in de hemel, die uitstijgt boven die van engelen en mensen. Zoals wij de zon kunnen onderscheiden van de geringere sterren, zo kunnen de heiligen hem immers door zijn heerlijkheid onderscheiden van alle anderen. En zoals hij oneindig boven hen verhoogd moet worden, zo moet hij eerst oneindig onder hen vernederd en verlaagd worden. Jesaja zegt in hoofdstuk 52 vers 14, zijn gelaat was verdorven, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. De grondverf bestaat uit diepe rouw, die later overdekt wordt met de laklaag van de pracht en heerlijkheid van de hemel. Het is nodig dat we eerst spreken over de staat van vernedering van de Heere Jezus. Ik zal een aantal bijbelteksten aanhalen die u de Zoon laten zien tijdens een bijna volledige zonsverduistering. Van hem wordt gezegd in Jesaja 4 vers 2 dat hij schoon en heerlijk was. Hij had de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, Johannes 1 vers 14. Jacobus 2 vers 1, hij was de Heere der heerlijkheid. Ja, Hebreeën 1 vers 3, hij was het afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader. Maar de Bijbel zegt ook van hem dat hij als het ware door een sluier bedekt was, zodat hij niet meer op zichzelf leek. Hij leek geen God meer te zijn, zelfs geen mens. Want Psalm 22 vers 7 zegt van deze vernederde staat, ik ben een worm en geen man. Het is alsof de Heere Jezus zegt, beschrijf mij liever als een worm dan als een man. Ik ben afschuwelijk geworden voor de mensen. Zoals het woord in Jesaja 53 vers 2 betekent, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Ik zal nu iets zeggen over deze vernedering van Christus. Allereerst wil ik spreken over de natuur van zijn vernedering. Hij vernederde zichzelf. Het woord in de grondtekst wijst op een echte vrijwillige vernedering. Het was een werkelijke vernedering. Het was geen toneelspel, maar hij werd echt vernederd. Hij werd niet alleen voor de mensen vernederd, maar ook voor God, ten opzichte van de kennelijke heerlijkheid die hij in de hemel had. En die vernedering was niet alleen echt, maar ze was ook vrijwillig. Er staat niet dat hij vernederd werd, maar dat hij zichzelf vernederde. Hij boog gewillig in deze lage en ellendige staat voor ons. Juist die vrijwilligheid maakte deze vernedering zeer aangenaam voor God. Het is ook een bijzonder sterke aanbeveling van Christus' liefde voor ons, dat hij er vrijwillig voor koos om te buigen tot in deze schande, dit lijden en deze vernedering. Er zijn ten tweede ook trappen in zijn vernedering. Hij boog zeer laag door een mens te worden. Hij werd een mens onder de wet. Maar hij boog vervolgens nog lager door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, de dood van het kruis. Hier ziet u de diepte van Christus' vernedering. Het was een vernedering tot de dood, sterker nog, tot de dood van het kruis. Hij wilde niet alleen een mens worden, maar zelfs een lijk, hangend aan een hout. Hij wilde de dood van een misdadiger sterven. Let in de derde plaats ook op de duur van zijn vernedering. Deze duurde vanaf het eerste moment van zijn menswording tot het moment van zijn levendmaking en opwekking uit het graf. De uitersten worden hier dus door de apostel Paulus in onze tekst vastgelegd. Zijn vernedering duurde vanaf zijn menswording tot zijn dood aan het kruis. Daarbij hoort ook de tijd van zijn verblijf in het graf. Zo lang duurde zijn vernedering. We zien dus dat de staat van Christus van zijn ontvangenis tot zijn opstanding een staat was van diepe vernedering. We zullen nu verder spreken over Christus' staat van vernedering. In deze preek staan we stil bij het eerste deel van zijn vernedering, namelijk zijn menswording. Dat is ook het thema, zijn menswording. Die ligt besloten in de eerste woorden van onze tekst. Hij was in gedaante gevonden als een mens. U moet dit niet zo opvatten alsof hij alleen tijdelijk een lichaam aannam om aan ons te verschijnen, waarna hij dit lichaam weer kon afleggen. Nee, zo'n verschijning in de vorm van een mens wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om een echte, waarachtige aanneming van onze natuur. Dit was een onderdeel van zijn vernedering. De menswording van Christus was een zeer wonderlijke vernedering. Hiermee daalde hij af tot het niveau van de schepselen. Dit deed hij vrijwillig, terwijl hij God was, te prijzen tot in eeuwigheid, Romeinen 9. Dit is de verbazingwekkende verborgenheid der godzaligheid. Dat God is geopenbaard in het vlees, 1 Timotheus 3. De eeuwige God kon nu volkomen terecht de mens Christus Jezus genoemd worden, 1 Timotheus 2 vers 5. Het was al een wonder voor Salomo dat God zou wonen in die statige en prachtige tempel te Jeruzalem. Hij zegt, maar waarlijk, zou God bij de mensen op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, 2 Kronieken 6. Maar het is een nog veel groter wonder dat God zou wonen in een lichaam van vlees. De eeuwige God werd iemand die in de tijd geboren is. De schepper van deze wereld werd als een schepsel. De oude van dagen werd als een klein kind. Dit alles zou op grove godslastering lijken als de Bijbel dit niet zelf duidelijk had geopenbaard. De heidense Chaldeeën zeiden al tegen de koning van Babel dat de goden niet bij het vlees wonen, Daniel 2 vers 11. Maar nu woont God niet alleen bij mensen van vlees en bloed, maar ook zelfs in het vlees. Ja, hij werd vlees gemaakt en woonde te midden van ons. Het zou voor de zon niet zo'n grote vernedering geweest zijn om uit haar baan te raken en een rondzwervend hemellichaam te worden. Het zou voor een engel niet zo'n grote vernedering geweest zijn om weggestuurd te worden uit de hemel en veranderd te worden in een domme vlieg of worm. Ze waren daarvoor immers al schepselen en zouden na hun verandering nog steeds schepselen blijven, hoewel van een lagere orde. De afstand tussen de hoogste en laagste soort van schepselen is maar een eindige afstand. De engel en de worm wonen niet zo ver uit elkaar. Maar dat de oneindige, heerlijke schepper van alle dingen een schepsel wordt, dat is een mysterie dat alle menselijk begrip te boven gaat. De afstand tussen de ongeschapen God En het hoogste schepsel is een oneindige afstand. Van God wordt gezegd dat hij zichzelf vernedert om de dingen te bezien die in de hemel gebeuren. Wat een vernedering is het dan voor hem om de dingen te bezien die op de lage aarde gebeuren. Inderdaad, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Zie, zegt de profeet Jesaja, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. Alle volken zijn als niets voor hem en ze worden bij hem geacht minder dan niet. En ijdelheid, Jesaja 40. Verlaagt deze grote en onbegrijpelijke majesteit zich inderdaad tot de staat en toestand van een schepsel, dan kunnen we gemakkelijk begrijpen dat hij zichzelf vervolgens zou blootstellen aan honger, dorst, schande, speeksel, de dood, ja alles, behalve de zonde. Want dat hij deze dingen zou verdragen toen hij eenmaal mens geworden was, is een minder groot wonder dan zijn menswording zelf. Ja, vooral die menswording was op zichzelf een zeer diepe vernedering. Het was een ontzaglijke vernedering voor de Zoon van God, dat hij niet alleen schepsel werd, maar ook een lager schepsel. Hij werd een mens en geen engel. Als hij de natuur van de engelen had aangenomen, dan zou dat ook al een vernedering geweest zijn. Maar dan was hij toch, om zo te zeggen, dichter bij huis gebleven. Dan was hij meer als God geweest dan nu. Hij verscheen als mens om onder ons te wonen. Want de engelen zijn de hoogste en meest voortreffelijke schepselen. Naar hun aard zijn ze zuivere geesten. De engelen zijn intelligente wezens. Als de Bijbel spreekt over hun waardigheid, worden ze overheden en machten genoemd. Wordt er over hun woonplaats gesproken, dan worden ze het hemelse heerleger genoemd. Het is hun werk om Gods aangezicht te aanschouwen in de hemel. De hoogste stand van onze heiligheid en gelukzaligheid in de toekomende wereld is dat we de engelen gelijk zullen zijn, Lucas 20. Zoals de mens niets is in vergelijking met God, zo is hij ook veel lager dan de engelen. Hij is zoveel lager dat hij het niet zou kunnen dragen om een engel te zien. Zelfs al zou die engel in de gestalte van een mens komen en daardoor zo dicht mogelijk bij de mens komen, Richteren 6. Toen de psalmdichter had gemediteerd over de hemelen en gekeken had naar de maan en sterren die God gemaakt had, riep hij uit in Psalm 8 vers 5, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Zelfs toen de mens op zijn best was, toen hij als een volmaakt en zuiver werkstuk voortkwam uit de hand van zijn maker, was hij al lager dan de engelen. Ze droegen altijd het beeld van God op een zuiverder wijze dan de mens. Ze waren immers volledig geestelijke wezens. Daardoor drukten ze veel sterker het beeld van God uit dan de mens kon doen. De edele ziel van de mens is immers met het stof bezig en is opgesloten in vlees en bloed. Toch kiest Christus voor de lagere, menselijke natuur en gaat hij die van de engelen voorbij. In Hebreeën 2 vers 16 lezen we dat hij de engelen niet aanneemt, maar het zaad van Abraham. Het gaat nog verder. Want Jezus Christus ging niet alleen aan de natuur van de engelen voorbij, om de menselijke natuur aan te nemen. Nee, hij nam bovendien die menselijke natuur aan nadat de zonde de oorspronkelijke heerlijkheid ervan had uitgewist en er de schoonheid en uitnemendheid van had weggenomen. Christus kwam niet in onze natuur voor de zondeval, toen wij nog onze oorspronkelijke heerlijkheid hadden. Nee, hij kwam in de gelijkheid van het zondige vlees, zoals Paulus zegt in Romeinen 8 vers 3. Paulus bedoelt daarmee, hij kwam in het vlees dat de kenmerken en ellendige gevolgen van de zonde droeg. Ik zeg niet dat Christus zondig vlees aannam, of vlees dat echt door de zonde bedorven was. Immers, de engel zegt tegen Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Want door de kracht van de Allerhoogste was datgene waaruit het lichaam van Christus geschapen zou worden, volkomen heilig, zonder een vlek of rimpel van de erfzonde. Maar hoewel het menselijke lichaam van Christus geen aangeboren onreinheid had, moest het wel de gevolgen van de zonde ervaren. Het ging gepaard met alle menselijke zwakheden die door de zonde over onze menselijke natuur gekomen zijn. Christus ondervond honger, dorst, vermoeidheid, pijn en sterfelijkheid. Hij ervoer al die natuurlijke zwakheden en kwaden die aan onze ellendige natuur kleven en ons dagelijks doen zuchten en steunen. Hoewel hij dus geen zondaar was, leek hij vanwege die lichamelijke gevolgen wel op een zondaar. Zij die hem zagen en met hem omgingen, hielden hem voor een zondaar. Ze zagen immers al de gevolgen van de zonde in hem. In al deze dingen kwam hij zo dicht bij de zonde als de heiligheid het toeliet. O, wat boog hij diep! Het zou al heel wat geweest zijn als hij het onschuldige vlees van Adam had aangenomen. Maar het is helemaal niet in woorden uit te drukken dat hij de gelijkheid van het zondige vlees heeft aangenomen. Dat hij het vlees aannam van zondaren, van opstandelingen. Vlees dat, hoewel het niet ontheiligd was door de zonde zelf, toch geschonden was door de gevolgen van de zonde. En het is waar, om een middelaar van verzoening te kunnen zijn, moest hij dat ook doen. Het betaamde hem dezelfde natuur aan te nemen die gezondigd had, om voldoening voor de zonde te doen in die natuur. Ja, deze zondeloze zwakheden moest hij aannemen met de menselijke natuur. Het dragen van die zwakheden was een deel van zijn vernedering en van de voldoening die hij voor ons moest aanbrengen. Door die zwakheden kon onze hoge priester ook daadwerkelijk een medelijdende hoge priester zijn. O, wat een aanbiddelijke verwaardiging van de zaligmaker om zo'n natuur aan te nemen, om een kleed aan te trekken dat zo besmeurd en gerafeld was. Paste zo'n kleed bij de Zoon van God? O, wat een ondoorgrondelijke genade. En wat nog meer is, door zijn menswording werd hij diep vernederd. Want de menselijke natuur was als het ware een sluier, een wolk, een vermomming van zijn goddelijke heerlijkheid, al die tijd dat hij op aarde leefde. Hij zag er in de ogen van de wereld uit als een arme, beklagenswaardige, verachtelijke zondaar. Ze minachten hem. En toch hoefde hij het geen roof te achten, goden even gelijk te zijn. Vers 6 van Filippenzen 2. Zijn menswording wiste zijn eer en aanzien uit bij degene die hem zagen. Ze zeiden, is deze niet de zoon van de timmerman? Matthäus 13. Men zag hem als een arme man die heen en weer trok door het land. Men merkte dat hij honger en dorst leed, vermoeid was en vergezeld werd door enkele andere arme mannen. Een van zijn gezelschap droeg de beurs met geld. Wie van degenen die hem gezien hebben, zou ooit gedacht hebben dat hij de schepper van de wereld was, de overste van de koningen der aarde? Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht, Jesaja 53. Welnu, wie van u zou niet liever veel ellende verdragen als mens dan vernederd en vertrapt worden als een worm waar niemand wat om geeft? Christus leek in zijn menselijke natuur zo weinig op God, dat hem nauwelijks de naam van mens waardig gekeurd werd. Ik ben een worm en geen man, Psalm 22. Bedenk nu bij uzelf of dit geen verbazingwekkende zelfverloochening was, dat hij, die van eeuwigheid door zijn vader geëerd en toegelachen werd, hij die vanaf de schepping bewonderd en aanbeden werd door de engelen als hun God, nu een voetbank moest worden voor elke ongelovige om zijn voeten op te zetten. Dat hij niet de waardigheid kreeg die men een mens verschuldigd is. Dit was zonder meer een diepe vernedering. Het was een zwarte wolk die voor zoveel jaren zijn kennelijke heerlijkheid verduisterde, zodat ze niet kon schijnen in deze wereld. Slechts enkele zwakke stralen van de Godheid schenen in de ogen van een enkeling, door de kieren van zijn menselijkheid. Het was net zoals het soms met de zon gebeurt. Hij schijnt dan met enkele zwakke stralen door een opening in de wolk. Maar al gauw wordt hij weer bedekt. Sommigen hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene van de Vader. Maar de wereld kende hem niet. Johannes 1, vers 14. Als een vorst vermomd door de straten loopt, moet hij niet meer eer verwachten dan een geringe onderdaan. Zo was het ook met onze Heere Jezus Christus. Deze vermomming maakte hem verachtelijk. Het was een voorwerp van minachting. Ook in een ander opzicht werd Christus diep vernederd door zijn menswording. Hij kwam daardoor op grote afstand van zijn vader. Hij werd ver verwijderd van die onuitsprekelijke vreugde die hij van eeuwigheid met de vader deelde. O zeker, de Heere Jezus onderhield een diepe, onnavolgbare gemeenschap met God, terwijl hij op aarde rondwandelde in het vlees. Maar het is één ding om in Gods boezem te verkeren, zoals hij deed voor zijn menswording, maar om door het geloof te leven, zoals hij deed tijdens zijn omwandeling op aarde, is een ander ding. Het is één ding om zonder de kleinste onderbreking voor eeuwig de onuitsprekelijke genietingen van God te hebben, maar het is een ander ding dat Christus ziel soms vervuld werd met de vreugde des Heren. En dan vervolgens weer overdekt werd met de wolken van toorn. Hij moest tot God roepen zonder verhoord te worden. Hij hield zo weinig geestelijke troost over, dat hij gedwongen werd om bitter uit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. Dit was iets waar Christus zeer onbekend mee was, totdat hij de gedaante van een mens aannam. Ten slotte was het een zeer diepe vernedering en afdaling van Christus dat hij zijn menselijke natuur wilde ontvangen van zulke onbekende ouders. Hij nam een lage en verachtelijke staat aan in deze wereld. Hij werd niet geboren uit adellijk bloed. Hij werd geboren uit een arme Israëlitische vrouw, gehuwd met een timmerman, met alle nadelen die daarbij hoorden. Hij werd niet geboren in het huis van zijn moeder, maar in een stal. Hij paste zich helemaal aan de lage staat die voor hem weggelegd was. Hij kwam onder ons in alle vernederende omstandigheden die we ons maar kunnen voorstellen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. 2 Korinthe 8, vers 9. Laten we nu eerst samen zingen van Psalm 22, het derde vers. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood na hun gebeden. Maar ik ben een worm van elk vertreden. Een worm, geen man, een spot en smaad van mensen, die het boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Psalm 22, het derde vers. Ik heb u enkele bijzonderheden laten zien van Christus' vernedering in zijn menswording. Ik zal hieruit nu, bij wijze van toepassing, 5 praktische conclusies trekken. De eerste praktische conclusie. Wij kunnen uit het voorgaande concluderen dat de volheid en volkomenheid van Christus' genoegdoening de zoete eerstelingen zijn van zijn menswording. Was het niet de mens die de wet van God beledigde en overtrad? Zie, God zelf is mens geworden om die breuk te helen en te betalen voor het kwaad dat gedaan was. De hoogste eer die de wet van God ooit ontving was dat de mens Christus Jezus zich onder haar stelde om haar genoegdoening te geven. Die eer is groter dan wanneer de wet zich aan ons gewroken had door al ons bloed te vergieten en geëerd te worden op de puinhopen van de schepping. Als alle sterren aan de hemel bedekt worden, neemt dat minder licht weg dan wanneer de zon verduisterd wordt. Omdat Christus oneindig hoog was, was zijn vernedering des te dieper. Hoe dieper zijn vernedering, hoe vollediger zijn voldoening. En hoe vollediger Christus' voldoening, hoe vaster en meer volkomen de troost die de gelovige geniet. Als hij niet zo diep had gebukt, dan zouden onze vreugde en troost niet zo groot kunnen zijn. De diepte van het fundament bepaalt de stevigheid van het bouwwerk. De tweede conclusie. Christus bezat een oneindige majesteit, heerlijkheid en waardigheid in de hemel. En toch verlaagde hij zich omwille van ons zo diep dat hij de lage en verachtelijke staat van een mens aannam. Wat een voorbeeld van zelfverloochening wordt hier gegeven aan christenen. Welk bezwaar kunnen we nu nog maken tegen deze plicht? Welke excuus hebben we om onszelf niet te verloochenen als ons zo'n voorbeeld gegeven wordt? Broeders, ik wil u zeggen dat de heidense wereld nooit zo'n voorbeeld heeft gehad om hen aan te sporen tot zelfverloochening. Boog Christus, maar kunt u niet buigen? Boog Christus zo diep en kunt u zelfs niet een klein beetje buigen? Was hij tevreden om niet meer dan een worm, een spot, een vloek te worden, terwijl u geen enkele vernedering kunt verdragen? Ergere de kleinste minachting en verwaarlozing uw hart, zodat het vergiftigd wordt met een ongenoegen boosheid en wraak? O, hoe weinig lijkt u dan op Christus? Luister en word schaamrood als u uw Heere hoort zeggen, indien dan ik, de Heere en Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Johannes 13. Nu wij Christus voorbeeld hebben, moeten we bereid zijn om de laagste en geringste liefdediensten aan elkaar te bewijzen. Ja, Christus voorbeeld verplicht ons daar sterk toe. U moet het zich zo voorstellen alsof een werkgever een trotse, koppige werknemer ziet mopperen vanwege het werk dat hij moet doen. De werknemer vindt het beneden zijn waardigheid. Dan komt de werkgever naar hem toe en neemt hem het werk uit handen. En hij zegt, ik acht het niet beneden mijn waarde om het te doen. Maar jij acht het wel beneden jouw waarde. Ik herinner me een prachtige uitspraak van Bernard van Clairvaux over de geboorte van Christus. Hij zegt, wat is verachtelijker? Wat is onwaardiger? Wat verdient een strengere straf dan wanneer een arme man zichzelf verheerlijkt, nadat hij de grote en hoge God gezien heeft die zich vernederd heeft door een klein kind te worden. Het is onverdraaglijk brutaal wanneer een worm opzwelt van trots, nadat hij de majesteit heeft gezien die zichzelf ontledigt, nadat hij iemand heeft gezien die zo oneindig boven ons verheven is, maar zo diep onder ons gebogen heeft. O, hoe overtuigend en beschamend zou dit moeten zijn. O, hoe ver moet een trots en hoogmoed afstaan van de geest van een christen. Ik ben er zeker van dat niets meer in overeenstemming is met de geest van Christus dan nederigheid. Uw zaligmaker was nederig en zachtmoedig. Hij verloochende zichzelf en had een geest die zeer diep boog. Hij gaf geen acht op het zijne, maar op het uwe, Filippenzen 2 vers 4. Past het u dan om trots, egoïstisch en opgeblazen te zijn? Ik herinner me de raad die Hieronymus gaf in zijn brief aan Pamagius, een godzalige jonge edelman. Hij zei dat hij ogen voor de blinden moest zijn en voeten voor de lammen. Ja, zei hij, ik hoop dat u, mocht het nodig zijn, niet zult weigeren om hout te hakken en water te dragen voor de heiligen. Want, zo besloot hij, wat is dit vergeleken met iemand die geslagen en bespuwd wordt? Wat is dit vergeleken met een doornenkroon, geestelingen en de kruisdood? Christus heeft dat alles ondergaan en dat voor goddelozen. De derde conclusie, boog Christus zo diep dat hij mens werd om ons te redden? Dan kan het niet anders of degenen die onder het evangelie verloren gaan, gaan verloren zonder verontschuldiging. Wat had Christus meer kunnen doen om u te redden? Zie, hij legt het kleed van majesteit en heerlijkheid af. Hij deed het kleed aan van uw vlees. Hij kwam neer van de troon en bracht de zaligheid tot aan de deur van uw hart. Zeker, hoe dieper Christus boog om ons te redden, hoe dieper wij zullen wegzinken onder de toorn, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. De Heere Jezus werd diep vernederd, maar de ongelovige vernedert hem nog meer door hem onder zijn voet te vertreden. Hebreeën 10 vers 29. De apostel zegt dat voor zulke mensen iets is weggelegd wat nog erger is dan te moeten sterven zonder genade. Welke smeekbeden en verontschuldigingen anderen naar voren zullen brengen als zij voor de rechterstoel staan, weet ik niet. Maar één ding is zeker, u zult daar sprakeloos staan als u het evangelie verworpen hebt. Iemand heeft terecht opgemerkt dat de grootste zondaars uit de heidenen, ja zelfs de duivelen, meer hebben om voor zichzelf te pleiten dan u. Ik moet eerlijk met u omgaan. Ik smeek u om te bedenken hoe de Joden, de heidenen en de duivelen in het oordeel zullen opstaan tegen u. De Joden kunnen zeggen, ik had het juk van de wet op mijn schouders, dat nog ik, nog mijn vaders konden dragen. Christus heeft mij alleen maar uitgenodigd in de notentuin, waar ik eerder mijn tanden zou breken op de harde bast van de oudtestamentische ceremonieën, dan de zachte kern van de evangeliebelofte te smaken. Zelfs onze beste offers vervulden de tempel nog met rook. Die rook deed ons alleen maar wenen om een duidelijker openbaring van het evangelie. We hadden slechts de oude bediening van het genadeverbond, die zeer moeilijk te begrijpen was. U hebt de nieuwe bediening van het genadeverbond. U weet van onze verwerping, maar ook van de aanneming door de wereld en van de uitstorting van de Heilige Geest. U hebt alles wat uw hart maar wensen kan. De arme heiden kan zeggen, ik zal voor eeuwig vergaan, zonder enige mogelijkheid van verzoening. Ik heb alleen gezondigd tegen het werkverbond. Ik heb nooit gehoord van een genadeverbond. En ook niet van verzoening door een middelaar. O, al had ik maar één preek gehoord. Had Christus maar één keer mijn hart geopend om mij te overtuigen van mijn verloren toestand. Had hij zijn gerechtigheid maar aan mij getoond. Maar wee mij, Christus is mij nooit, ook niet eenmaal aangeboden. De duivel zelf zou kunnen zeggen, o nee, het is waar. Sinds mijn val ben ik altijd vijandig tegen God geweest. Maar helaas, zo gauw ik gezondigd had, wierp God mij uit de hemel en zei hij tegen mij dat hij mij nooit genade zou bewijzen. Ik heb alle genadige bedelingen meegemaakt. Ik heb gezien dat de offers gebracht werden. Ik heb Christus in het vlees zien komen en gezien hoe het evangelie verspreid werd. Maar dit maakte mij alleen maar bozer op God, want het was alsof hij zei, kijk Satan, ik heb voorzien in een middel tegen de zonde, maar niet voor u. Dit zette mij ertoe aan om wraak te nemen op God, voor zover ik hem kon bereiken. Maar ach, helaas, als God ooit met mij een verbond zou zijn aangegaan, ook al waren de voorwaarden nog zo hoog om barmhartigheid te verkrijgen, als Christus mij slechts eenmaal aangeboden was, wat denkt u dat ik er niet voor over zou hebben gehad? Maar u, die het evangelie weigert, u zult moeten zeggen, o, ik heb misschien wel 1000 preken gehoord. Ik kon nauwelijks naar een preek luisteren, of ik werd wel gewezen op het gevaar van de zonde en de noodzakelijkheid van Christus. Maar ondanks alles wat ik gehoord heb, heb ik bewust besloten dat ik niets met hem te maken wilde hebben. Ik kon de strengheid van de prediking niet verdragen. Het was voor mij een hel op aarde dat ik niet rustig kon zondigen. O arme zondaren, uw verdoemenis is rechtvaardig als u de genade weigert die door Jezus Christus zelf aan de deur van uw hart gebracht wordt. De Heere geve dat dit niet het geval zal zijn voor u die deze regels leest of hoort. De vierde conclusie. Hieruit volgt dat niemand kan liefhebben zoals Christus. Zijn liefde tot de mensen is onovertroffen. De vrijwilligheid, de kracht en de onveranderlijkheid ervan geven aan die liefde een heerlijke glans. Het was inderdaad een zeer sterke liefde waardoor hij zijn heerlijkheid aflegde, om gevonden te worden in de gedaante van een mens. Dieper kon hij niet afdalen, en dat om onze zaligheid. We lezen van Jonathans liefde voor David, die de liefde van de vrouwen overtrof. Van Jacob's liefde voor Rachel, voor wie hij de hitte van de zomer en de koude van de winter verdroeg. Van Davids liefde voor Absalom. Van de liefde die de eerste christenen jegens elkaar hadden. Maar wat die eerste christenen betreft, hoewel ze bereid waren te sterven voor elkaar, hoefden ze zich niet te ontzeggen wat Christus zich ontzegde. Zij hadden mede-christenen lief, maar Christus had zondaren lief. Zijn liefde is even wonderbaarlijk als hij zelf is. Vijfde en laatste conclusie. Vernederde de Heere Jezus zich zo diep voor ons? Wat heeft hij ons daarmee dan een verplichting gegeven? Om hem te verhogen en te eren, die omwille van ons zo beledigd is. Het was een treffende uitspraak van Bernard van Clairvaux. Hoe walgelijker hij voor mij gemaakt werd, hoe dierbaarder hij mij is. Daarom moeten allen voor wie Christus dierbaar is, zich inspannen om hem te verhogen en te vereren. Dat kan op deze vier manieren. In de eerste plaats, we moeten hem eren door vaak en blijmoedig over hem en voor hem te spreken. Toen Paulus in 1 Korinthe 1 eenmaal begon met de naam van Christus te noemen, wist hij van geen ophouden. En noemt hij die naam 10 keer in 10 versen. Het was de lijfspreuk van de martelaar John Lambert, niemand dan Christus alleen, niemand dan Christus alleen. Van Johannes Milius is bekend dat hij na zijn bekering zelden of nooit de naam van Jezus kon noemen, zonder dat de tranen uit zijn ogen liepen. Zo dierbaar was Christus hem. Een zekere Fox weigerde nooit een aalmoes aan bedelaars die hem in Christus naam of om Jezus wil daarom vroegen. Van een andere martelaar, Julius Palmer is bekend dat toen iedereen had vastgesteld dat hij gestorven was en zijn lichaam bijna verkoold was, zijn verschroeide lippen toch nog bewogen. Men hoorde hem zeggen, zoete Jezus, en toen ontsliep hij. De geschiedschrijver Plutarchus vertelt ons over Titus Flaminius die de arme Grieken bevrijdde uit de slavernij. Toen de heraut hun het vredesverdrag kwam aankondigen dat Titus voor hen gesloten had, konden ze hem niet goed verstaan. Ze drongen zo op hem aan dat zijn leven in gevaar kwam. Toen hij het voor de tweede keer las, begon het tot hen door te dringen hoe hun zaak ervoor stond. Ze schreeuwden van vreugde, redder, redder, zodat het weer galmde door het luchtruim en de vogels van verbazing uit de lucht vielen. De hele nacht door dansten en zongen de arme Grieken met muziekinstrumenten en lofliederen rond zijn tent. Ze prezen hem uitbundig als een God die hen verlost had. Maar u hebt zonder twijfel nog meer reden om de bewerker van uw zaligheid te verhogen. Hij heeft u voor een veel hogere prijs bevrijd uit uw vreselijke slavernij. O, u die aan de eeuwige toorn van God ontkomen bent door de vernedering van de Zoon van God, prijs uw grote verlosser en zing voor eeuwig zijn lof. In de tweede plaats, u moet hem eren door uw geloof in hem te beoefenen, met het oog op onvervulde beloften. In onze tekst ziet u die grote, ondoorgrondelijke belofte vervuld. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen, zoals beloofd was in Genesis 3. In die belofte lag de genade van Christus menswording voor ons besloten. Het was onwaarschijnlijk en moeilijk dat deze belofte vervuld zou worden. Nu dit toch is gebeurd, zou ons ongeloof voorgoed moeten verdwijnen. Nu zouden al die andere beloften des te gemakkelijker geloofd moeten worden. Het leek onmogelijk voor het menselijke verstand dat God mens zou worden en zou afdalen tot de toestand van een schepsel. Maar dat is toch gebeurd. Zou hij dan ook niet, nadat hij eenmaal mens geworden is, al dat goede uitdelen wat hij door zijn menswording en dood verworven heeft? Het ongeloof redeneert meestal vanuit twee vragen. Kan God dit wel doen en wil God dat wel doen? Het ongeloof stelt of zijn macht of zijn wil ter discussie. Maar nu ik dit gezegd heb, laat het ongeloof dan ophouden te twisten met Gods macht of met Gods wil. Zijn macht om te redden zou nooit betwijfeld mogen worden door hen die weten welk lijden en welke oneindige lasten hij gedragen heeft in onze natuur. En zijn gewilligheid om te redden zou absoluut nooit betwijfeld mogen worden door allen die bedenken hoe gewillig hij zich vernederde. Ten derde moet u hem eren door met vreugde tot God te naderen, door het voorhangsel van Christus menselijke natuur, Hebreeën 10 vers 19. God heeft Christus vlees gegeven als een voorhangsel tussen de schittering van zijn heerlijkheid en ons. Christus menselijke natuur dient om betaling te doen en toegang te geven tot de onverdraaglijke heerlijkheid van God, net als het voorhangsel in de tempel. Door dit lichaam van vlees en bloed dat Christus aannam, komen alle genadegaven van God tot ons en moet onze dankbaarheid tot God terugkeren. Het is het grote middel voor onze gemeenschap met God. Ten vierde moet u hem eren door uzelf aan hem op te dragen in alle verzoekingen en moeite. Hij is immers iemand die teer meevoelt met uw situatie en zeer gewillig en bereid is om die te verzachten. O, bedenk dat dit een van de redenen was die hem overtuigden en uitnodigden om uw natuur aan te nemen. Hij vloeit over van tere barmhartigheid jegens u, omdat hij uw zwakheden wilde ervaren in zijn eigen lichaam. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Hebreeën 2 vers 17. U weet dat de Heere de Israëlieten op het hart bond om vriendelijk te zijn voor vreemdelingen. Omdat ze het hart van de vreemdeling kenden. Ze waren immers zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Exodus 22 vers 9. Zo is het ook met de Heere Jezus. Door het aannemen van onze natuur weet Christus uit de ervaring wat onze behoeften, vrezen, verzoekingen en verdriet inhouden. Daarom kan hij medelijden met ons hebben. O, laat uw hart werkzaam zijn met deze aanbiddelijke vernedering van Christus, totdat het ermee vervuld wordt en uw lippen uitroepen: Gode zij dank voor Jezus Christus. Amen. Laten we samen eindigen. Heere, getrouwe God in de hemel, zo komen we aan het einde van deze dienst opnieuw tot u. En dan willen we u danken dat u tot ons kwam met dat wonderlijke evangelie. God geopenbaard in het vlees. Dat u mens wilde worden, dat u zo laag afdaalde om mensen te trekken uit de verlorenheid tot uw heerlijkheid. Heren, als we dit wonder vatten willen, dan staat ons verstand vol eerbied stil. Maar Heren, geef dat we het mogen bewonderen door het geloof. En bovenal dat we dat mogen kennen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef dat we ook de troost van uw menswording mogen kennen. In alle omstandigheden van het leven. Dat u een bekwame hoge priester bent. Die medelijdende hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Omdat u in alle dingen verzocht bent geweest, maar zonder zonde. Wilt u verzoening doen over alles wat niet was naar uw wil? En wilt u ook in de rest van deze dag nabij zijn? Sterk ook uw knecht in deze avond als hij opnieuw uw woord mag bedienen. En zegen ons en zie ons aan in uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En wat er verder volgt in vers 4, Psalm 40, vers 3 en 4. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.